Ja, verlossing. We hebben het vanmorgen, zijn we daarmee begonnen. Ja, weet u, het probleem altijd met zo'n onderwerp voor zo'n dag is dat als je dat dan misschien leest in zo'n uitnodiging, ja, dat je dan bij veel mensen de reactie krijgt van, ach, dat weet ik allemaal wel. Dat is wat naar boven komt. Maar daar gaat het ook vandaag niet zo om of het allemaal wel weet. Het gaat er ook om dat u ook in uw leven prachtig van die verlossing geniet. En daarom vond ik het toch wel belangrijk om ja, dat onderwerp vandaag als thema maar eens te nemen. En we komen wel heel veel bekende dingen tegen. En we hebben vanmorgen ook heel veel bekende dingen gezien. Van het kruis en van de verlossing uit Egypteland. En van de woestijnreis die we in ons leven als gelovigen ondernemen. Maar, ja, moeders en zusters, het is toch zo dat we af en toe door de omstandigheden soms ten neergedrukt kunnen worden. Het zij door het vlees, het zij door dat we geduld moeten oefenen. En dat was ook het punt wat we aan het snijden waren, zo'n beetje voor de pauze. Het punt van geduld oefenen, dat we moeten wachten ja, op de Heere. En dat we nog een heel leven hebben af te leggen. Voor mij is dat in mijn eigen persoonlijk leven ook op een gegeven ogenblik toen er een andere verwachting vanuit de Bijbel naar me toe kwam, dat eigenlijk de verwachting, de hoop was van ons als gelovigen hier en nu, en niet die opname van de gemeente, toen was dat voor mij toch wel even slikken. Waarom? Ik ben in Leiden opgegroeid in een Maranatha-groep van Theo Dikkes. En Theo, die bracht toch niet alleen elke zondag echt het evangelie, maar bracht daar toch ook echt de Maranatha-boodschap bij. En hij ging, en zo zijn die diensten ook vaak geëindigd, en ook met Jacob Klein-Hanenveld, dat het eindigde dat, nou, misschien zien we elkaar volgende week niet hier, maar boven. En dat was een hoop die eigenlijk ja, mij best wel beviel, want dan hoefde ik niet zo geduldig te wachten. En dat is eigenlijk het punt wat we aansneden van die 400 jaar. 400 jaar eigenlijk vanwege de langmoedigheid van God, want zo is het. God is blijkbaar langmoedig, is die ongerechtigheid, de Amorieten niet vol. En als ik dan heel eerlijk naar de Bijbel kijk, dan zie ik ook wel, dat weet ik ook wel, en dat weet Theo Dikkes eigenlijk ook wel, of dat wist hij wel, daar is overleden, en oom Jacob net zo goed ook, dat in de Bijbel ja, die opname eigenlijk geschakeld zit, vastzit aan die parousia, de komst des Heren. En dat je dan ook ziet dat blijkbaar in Gods schepping die ongerechtigheid der Amorieten vol wordt. Want dan zie je de ongerechtigheid van de mensen op aarde vol worden. En je ziet ook de ongerechtigheden vol worden in Gods schepping. Hoe? Nou, de antichrist openbaart zich dan op aarde. Met nadruk onder het volk van Israël. En die ongerechtigheid, die zonde, die komt echt tot zijn, ja, tot zijn volle rijpheid. En dan pas grijpt God in. God is dus blijkbaar toch langmoedig. Ook langmoedig over de mens. He, dat het nog steeds genadetijd is. Dat de mens Jezus Christus kan leren kennen als zijn heiland. En dat niet alleen, maar dat hij ook geroepen mag worden. He, dat je niet alleen kind van God mag worden, maar dat je ook in je leven mag ervaren dat God je door zijn boek en door het inzicht wat hij daarin geeft, en dat wat hij dat aan elkaar geeft, dat hij je dan roept heel persoonlijk. En dat je dan tot de conclusie mag komen dat er een verkiezing is, een roeping is van boven. Waar je met je hart op mag ingaan. En daar zit dan toch aan vast. Toch het zijn en het blijven hier op aard. Het voorwaarts gaan in het geloof. En zo ingeschakeld worden in Gods dienst. En zo zie ik het ook. Dat wij, als we geroepen worden, echt geroepen worden, net als de apostelen geroepen werden in Gods dienst. En nadat ze eerst een tijd lang een soort, laten we zeggen, een training hadden gehad bij de heiland. 3 jaar lang vonden zij misschien zichzelf er nog lang niet klaar voor. Maar de Heer verliet ze, liet ze achter. En ze moesten dan op eigen benen doorgaan samen met Gods geest, die hen dan zou bedouwen, hè, en hun het wel zou ingeven. En hebben ook wel degelijk een opdracht te vervullen. Soms mis ik dat ook wel eens mensen die dan de verborgenheid leren kennen, dat ze dan dat weer helemaal loslaten. Nee, dat is niet zo. We staan in Gods dienst. En we hebben ook uit Romeinen gelezen, hè, dat we in dienst staan van God gekomen. We zijn geen slaven meer van de zonde. We behoren nu iemand anders toe. En God geeft ook loon naar werken. Hij geeft ons de opdracht. Hij geeft ons ook de kracht om het te doen. En het mooie is nog ook, nadat hij het allemaal door ons heen heeft gedaan, krijgen we er nog voor uitbetaald ook. Dat is toch een genadevolle God, hè? Of niet? Zegt u? Daar heb je inderdaad geen vakbond voor nodig. Dan is dat een werkgever, dat is de beste werkgever die je hebben kan. Hè, die je zo lief hebt en die zo voor je zorgt. Ja, over die tijd kreeg ik een vraag. En ik behandel hem maar omdat we nu toch bij dat onderwerp zijn. De vraag is, heeft de 400 jaar van de Amorieten een link met deze tijd? Ja, ik geloof dat wel. Weliswaar een typologische link. Het is echt 400 jaar geweest, want als je Genesis 15 hier neemt en je gaat dan dat uitrekenen in de Bijbel met Exodus erbij, dan kan je ook precies zien dat het ook inderdaad in die op de Bijbelse kalender 400 jaar is geweest vanaf dit moment. Maar typologisch gezien spreekt die tijd natuurlijk best wel over deze tijd. Ook bijzonder dat het getal natuurlijk 400 is. U bent zo in de Bijbel doorkneed, ik hoef u niet te vertellen wat het getal 4 voor een Bijbelse betekenis heeft. Wat heeft het voor Bijbelse betekenis? Ja, het is het getal van de wereld. Hè? Getal van de wereld. En er wordt altijd in het getal 4 ook het begrip tijd in uitgedrukt. Daar vind je ook dat het 40 jaar duurde tussen Egypte. Het gaat naar Kanaan, het begrip tijd. Het zit ook verbonden in het woord water in het Hebreeuws, maar dan zou je weer in het Hebreeuws moeten kijken. En de getalswaarde van dat woord. En heel bijzonder, ze verlieten Egypte. En ze gingen toen de Schelfzee door, het water door. En ze gingen later weer de Jordaan door, weer het water door. Steeds die begrippen van tijd. En we zitten ook gevangen, zou ik maar zeggen, toch ook in het begrip tijd. We kennen het niet anders. We kennen ook het begrip eeuwigheid. Ik zou niet weten hoe ik me dat zou moeten voorstellen. U ook niet. En we leven ook hier en nu. Maar de tijd verstrijkt en Gods tijdsklok tikt ook. En bijzonder is 400 jaar, ja, we vinden ons ook eigenlijk in dat tijdsbegrip. En net zo goed, Christus, door middel van Mozes, zou ik maar zeggen, zich typologisch openbaren aan het volk, zal ook straks Christus weer zich openbaren aan het volk Israël en tevens aan de wereld. Heel de wereld zal hem zien dat hij degene is die Gods zoon is, de zoon des mensen die doorstoken is. Ja, die maat, de maat hier dan die maat van de ongerechtigheid. Daar kom je trouwens in de Bijbel heel veel tegen, want als je gaat naar Daniël 8, Daniël hoofdstuk 8, staat daar, dat gaat ook over de toekomst, dan staat er in vers 23, staat er, en in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. Ja. Je ziet dat de boosdoeners de maat volmaken. En dat er dan een koning zal opstaan. Dan weten we wie die koning is. Hard van aangezicht en bedreven in listen. De antichristus. Maar dat heeft dus te maken dat de boosdoeners de maat volmaken. Zo spreekt de Bijbel er ook over. En de Heer Jezus in Matthäus 23. Matthäus 23. Vers 32. Vers 32. Gij getuigt Gij getuigt dus van uzelf, vers 31, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. Het wordt dus tegen de fariseeën gezegd, want het is een strafrede tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Maakt ook gij de maat uw vaderen vol. Daar heb je het. Ze moesten de maat volmaken. En blijkbaar, ook hier in deze profetische reden waar dit in uitmondt, spreekt dus de Heer Jezus over die maat. Maakt ook gij de maat uw vaderen vol. Slangen, alderen gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de Gehenna in het Grieks? Nee. Dus het oordeel komt wel, maar eerst moet die maat moet vol. En God wacht dus. En daar heeft het mee te maken. Die maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, die moet vol worden. Over die maat lees je ook in 1 Thessalonicense. 1 Thessalonicense. Hoofdstuk 2. Vers 14, dan heb je dan over de maat van de zonde, de maat van de ongerechtigheden van het volk Israël. Vers 14, want gij broeders zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus die in Judea zijn. Omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten, dat waren de Joden. Dat waren in dit geval inderdaad de Grieken. Als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar ze ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud. Waardoor zij ten alle tijde de maat hunner zonden volmaken, de toorn over hen. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Je ziet dat Paulus constateert dat Israël, het geslacht daar, de maat van hun zonde volmaakte door zo de apostelen en hem te verhinderen om te prediken. En in feite het evangelie te brengen aan de heidenen en te spreken tot hun behoud. De toorn over hen is gekomen tot het einde. En dat lees je steeds over die maat. Die maat der zonde, die maat der ongerechtigheid. En er zijn menselijke werkers der ongerechtigheid en er zijn ook geestelijke boosheden die dat werken. En die maat van die ongerechtigheid die moet blijkbaar vol worden, moet blijkbaar rijp worden. Toch, broeders en zusters, zal er een eind aan komen aan godslangmoedigheid richting zijn schepping. En dat die blijkbaar niet alleen de mens, maar blijkbaar toch ook in de rest van de schepping de gelegenheid gegeven heeft. En het niet verder meer kan, grijpt hij in. Waar worden we dan ook van verlost? Nou, als hij daar dus gaat optreden, zal de schepping verlost worden van die aanwezigheid van de zonde. Van de aanwezigheid ook van de dood. En als je het woord verlossing in de Bijbel nagaat, dan ontdek je dat wij niet alleen moesten verlost worden van ons vlees, niet alleen moesten verlost worden van onszelf, niet alleen verlost moeten worden van deze wereld of van Satan, waar we allemaal slaaf van zijn, van origine, maar dat we ook verlost moeten worden van de dood en van de angst voor de dood. Als je gaat naar Hebreeën 2... vers 14, dan lees je daarover het woord verlossing in die zin. Er staat in Hebreeën 2, vers 14, dat die verlossing, die toekomstige verlossing, dan ook echt door de Heer wordt uitgevoerd, zodra hij die sleutels die hij heeft ontvangen, van de dood en het graf, ook echt gebruikt en ook allen bevrijdt die daardoor in het graf zich bevinden. Maar hier staat in vers 14, daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. En allen zou bevrijden, daar heb je het woord verlossing, en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. We worden dus ook bevrijd waarvan? We worden ook bevrijd van angst voor de dood. En hier wordt ook in het vers gesproken, vers 15, over slavernij. Dat je dat in slavernij houdt. Ik zou misschien iets heel raars zeggen, omdat ik zelf uit die Maranatha groep kwam, maar ik durf wel één ding te zeggen, als ik heel eerlijk word. Dat heel veel gelovigen niet alleen die Jezus verwachten, maar er waren ook, ik kende daar nog wel persoonlijk wat zusters en broeders bij, die nog echt zij dat aan hen persoonlijk was geopenbaard, zijn inmiddels al lang overleden hoor, maar dat aan hun persoonlijk was geopenbaard, dat nog bij hun leven, zij zouden worden opgenomen in heerlijkheid. Dat die opname zou plaatsvinden. En daar hadden ze een geweldige hunkering naar. Ik heb ook wel eens op een ziekbed en een sterfbed, dat we zo iemand mogen spreken. En in de diepste grond, wat kwam er dan soms uit? Dat die hoop in die opname eigenlijk was ook een vlucht, een angst voor de dood. Dat de onderliggende reden ook was waarom ze dat ook zo graag wilden omarmen. Omdat ze wisten, ja, die dood, die vloek, die hangt over die schepping heen, ook over mij heen. En dat ze angstig waren om heen te gaan. Maar ook daarvoor is Christus dus gestorven. Om allen te bevrijden, waarvan die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. En ik weet wel, dit wordt gezegd tegen de Hebreeën, dit wordt gezegd tegen het Joodse volk, de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar het wordt ook in bredere zin natuurlijk gezegd tegenover de mens. Dit wordt niet gezegd ten opzichte van de engelenwereld, want staat erachter, hè? Vers 16... Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. En in de eerste plaats kwam Christus natuurlijk voor zijn volk Israël. En in de tweede plaats voor de rest van de mensheid. Daarvoor leed en stierf hij als zoon des mensen. En hij deed nog meer. Want die dood is best wel een probleem. Die slavernij van de dood. Want hij heeft hem die macht over de dood had, de duivel, vers 14, ja, die heeft hij onttroond. Dat is eigenlijk een te zwak woord, want die heeft hij niet onttroond, omdat hij die teniet zou doen, zou uitwissen, hè, in het Grieks. En hij heeft die macht over de dood, de duivel, ontnomen. En dat is toch een heerlijk weten. Dat eigenlijk die laatste vijand, de dood, want het is een vijand hoor. En als hier iemand zit en die zegt, nou dat is geen vijand. Dan zegt, nou de Bijbel noemt nog steeds de laatste vijand. En kan die je angst aanboezemen? Oh jawel. Oh, ik denk als je jong bent dan niet. Maar als je wat ouder wordt en misschien een aanschijn van die dood hebt gekeken. Ja, dan komt het er op dat moment praktisch gewoon op aan. Weten we dan dat wij verlost zijn en dat we geen doodsangst meer hoeven te hebben voor die dood, omdat Christus de dood heeft overwonnen en in feite de macht over de dood heeft. En dat is dan heerlijk om te weten. Ja, als je dit zo ziet, en eigenlijk zo ziet wat aan Abraham in Genesis 15 werd geopenbaard, dat je mag zien dat hij mocht zien op dat offer. Want de Heere, wat hij voor de Heere daar bracht, het offer eigenlijk, het offer van Christus. En dat daarna hij zijn nakomelingschap beloofd krijgt, eigenlijk wordt er gekeken op het zoonschap. Maar daarna ook op het lijden in de tegenwoordige tijd en op de verdrukking die zijn nageslacht zou meemaken eer ze dat erfdeel in bezit mogen nemen. Dan keek hij in feite, en dan kijken wij in feite ook op ons eigen leven. Wat we nog hebben vol te maken. We moeten volharden, zegt de Bijbel. En dat is een van de moeilijkste dingen die wij in het leven, in het geloofsleven hebben te volbrengen. Geduldig wachten. En ik begrijp best hoor, als de jaren verstrijken, hè, dan wat gaat het vlees doen? Wat gaat mijn vlees doen? Wat gaat uw vlees doen? Nou, als je naar dat vlees gaat luisteren, wat het vlees gaat doen, het vlees gaat murmureren. Het vlees gaat verschrikkelijk mopperen. En het vlees denkt nou, die langmoedigheid van God, dat duurt mij veel te lang. Daar moeten we maar wat zelf aan gaan zitten doen, of niet? En zo is het vaak in mijn eigen leven ook. Daardoor ga ik vaak toch weer luisteren naar dat vlees. Toch weer met dat vlees aan de gang. Waardoor ik dan weer de ervaring van Paulus meemaak. Van Romeinen 7. Ik ellendig mens. Omdat ik niet blijf staan in het volste vertrouwen in mijn Heer en Hij. Dat het rechtvaardige uit het geloof, uit Christus geloof leeft. Het rechtvaardige uit het geloof leven. En dan ga ik notabene aan de gang. En dan ga ik het wel even doen. Ja, en dat deed Abraham ook. Abraham had het hier gehoord, kwam allemaal in orde. Hij zou nakomelingschap krijgen. Maar dan denk ik vaak, net als Abraham, ik denk dat ik zelf de Heer maar een handje moet gaan helpen. En de Heer had hier wel zijn verbond gesloten, zijn onvoorwaardelijk verbond hier met Abraham. Maar Abraham dacht, nou, ik zal de Heer proberen een zetje te geven. En het resultaat, moeders en zusters, daarvan is altijd een puinhoop. Ik begrijp Abraham wel, want Abraham die heeft, weet u hoe lang die heeft gewacht hier? Hij heeft 10 jaar lang gewacht. En die man die was al 90 jaar toen dit hem beloofd werd hier in Genesis 15. 90 jaar. En hij heeft 10 jaar gewacht. En na 10 jaar dacht hij, nou wordt de beproeving me een beetje te veel. Dat kwam eigenlijk door zijn vrouw. En zijn vrouw altijd natuurlijk een slechte raadgever. Mag niet het hardop zeggen, want dan krijg ik niet aan de stok. Maar Sarah, die gaf hem het zetje. Hè? Want dat lees je in Genesis 16, vers 1. Sarah, nu de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. En we wachten op nakomelingschap. En hij dacht, nou, daar komt niks van terecht. En ze had een Egyptische slavin, wie haar naam was Hagar. En wat gaat Sarai zeggen? En Sarai zeide tot Abraham, zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham luisterde naar Sarai. Had hij natuurlijk nooit moeten doen, maar goed. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin. Nadat Abraham 10 jaar in het land Canaan gewoond had. Heb je die 10 jaar? En gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. Tja. En wat is dan het resultaat? Het resultaat is dan wordt Ismaël geboren. Nou, daar ben je mooi klaar mee, want Ismaël, zijn naam, die zegt het ook al, dat is een woudezel van een vent. Nou, dan heb je een schoonzoon, of dan heb je een eigen zoon, bij Hagar verwekt, en dat is dan een woudezel van een vent. Dat staat trouwens in vers 12, dat zegt ook de engel des Heren, die zegt het ook, hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Nou, dat is ook inderdaad gebleken. En laat nou maar heel eerlijk wezen, moesten ze, zo zijn wij mensen. En zo is het ook in het Nieuwe Testament gegaan. Toch? De Heer zou toch wederkomen? Spoedig? Weldra? Nog een korte tijd. En hij die komt zal niet op zich laten wachten. Toch? De komst is nabij. Dat was de prediking van alle apostelen. En al wie er kwam, ja, niet de Here. En wat hebben wij als mens gedaan? Wat heeft de kerk gedaan? Nou, de kerk heeft gezegd, dat gaat te lang duren, heren. Dat gaat veel lang duren, die langmoedigheid van u, die u schijnbaar hebt. En we zullen u maar een handje gaan helpen. Nou, de kerk heeft er wat moois van gemaakt. Hè. We hebben er toch met z'n allen net zo goed als Abraham er een puinhoop van gemaakt. En ervan gemaakt dat wij het geestelijke Israël zijn. En wij zijn dan maar zo gegaan dat de kerk heeft gezegd, en dat doet de kerk vandaag de dag nog steeds, die zegt van, dan moeten wij dat koninkrijk van God dan maar brengen op aarde, toch niet?
Nou, dat hebben ze in de afgelopen 2000 jaar wel proberen te doen. En wat is het uiteindelijk op uitgelopen? Uiteindelijk op niks. De mens geduldig zijn, in het groot, maar ook in het klein. Dat valt niet mee. Om geduldig zijn, om geduld te oefenen en te wachten op Gods tijd, op Gods teken. Maar als we ons realiseren, broeders en zusters, dat er een opstanding komt, ook voor ons, en dat er voor ons zelfs nog een betere opstanding is dan de opstanding die we misschien in de Bijbel kenden. En soms worden mensen worden altijd boos op mij, die zeggen, jij gaat nog onderscheid maken in die dingen. En dan ga je vertellen dat er meerdere opstandingen zijn en zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar de Bijbel zelf spreekt er over een betere opstanding of niet. Mensen denken soms dat ik het zelf verzonnen heb, maar zo is het niet. De Bijbel, het is toch Hebreeën, die spreken toch over dat er een betere opstanding is. Nou, als er een betere opstanding is, dan is er verschil in opstandingen. En is de ene is nou eenmaal beter dan de andere. Maar we mogen ook weten dat het zijn hier, dat wandelen hier op aarde, samen met de heiland, dat is niet voor niks. Want wat zegt Paulus ook in Romeinen 8? En toch steeds bezig in Romeinen 8. Wat zegt hij in Romeinen 8? Vers 14. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij. Daar heb je slavernij weer. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Oh, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. En ik ben pas later in mijn leven erachter gekomen dat mijn leven wel degelijk een doel heeft. Dat ik in dienst van God gekomen ben. En juist die dienst van God, dat brengt lijden met zich mee. Maar ik heb langzamerhand leren verstaan in mijn leven dat het zo is, dat als je dan deel krijgt aan Christus lijden, dat dan je een genade wordt verleend. En dat je daarin mag verheugen. Dat blijkbaar God het goed denkt om jou als het ware in te schakelen in zijn dienst. En dat je deel mag krijgen, in feite, gemeenschap kan krijgen aan het lijden van Christus. En in de mate waarin we in dit leven ons laten vormen en als rechtvaardigen leven vanuit het geloof en deel krijgen aan zijn lijden, is dat ook om te delen in Christus verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd. En pas op, dat is niet het lijden wat wij ervan maken. Wij gaan dan eventjes ons lijden wel eventjes naar ons eigen idee invullen. Ja, zo is het niet. Nee, het is het lijden, dat delen in het lijden van Christus. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En met rijkhalsend verlangen mogen we daar naar uitkijken. Maar we moeten wel volharden. Weten dat we staan in de dienst van God als verlosten. En dan mag je weten dat als je dan dat traject aflegt, dat je dan die heerlijkheid waar hier sprake van is, dat je in die heerlijkheid dan mag gaan delen. En dat lijden, dat weegt niet op. Die weegschaal, als je in de weegschaal legt, dan slaat die weegschaal helemaal door. En daar moet je in het geloof op zien en op vertrouwen. En dan mag je weten, en dat is iets geweldigs, dat God ons dus niet alleen bevrijdt van de slavernij der zonde en de slavernij van deze wereld en de slavernij die daar is van Satan, maar dat hij ons ook bevrijdt van die slavernij van de dood en van die angst voor de dood. En waar dus Paulus over spreekt in Hebreeën 2. En afgelopen zondag sprak ik over 1 Thessalonicenzen 4. En dat trof mij zo in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. daar die tekst. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Waar Paulus zegt, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders. Wat betreft hen die ontslapen. Omdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Als Paulus die zin gebruikt, he, doch wij willen u niet onkundig laten, dan zegt hij maar 5 keer in het Nieuwe Testament. Maar als hij het gebruikt, dan zegt hij iets heel belangrijks. Hij benadrukt als het ware hetgeen wat hij nu gaat zeggen. En hij brengt hier onze aandacht dat in feite zij die heen zijn gegaan, dat die ontslapen zijn. Wat betreft hen die ontslapen zijn. En ik vind het zo heerlijk dat de Bijbel nooit over gelovigen spreekt dat ze gestorven zijn. De Bijbel spreekt er altijd over dat ze ontslapen zijn. En wel ontslapen zijn in Christus. En dat ik een heiland heb die dwars tegen alles in zegt, bij het graf van Lazarus, hij slaapt. En iedereen verklaart Christus voor gek. En Christus zegt toch, hij slaapt. En hij bewijst het ook door hem op te wekken uit het graf. Een slaap. En daarom hoeven wij niet zo bedroefd te zijn over degene die ontslapen zijn in Christus. En hoeven we ook geen angst zelf voor de dood te hebben. Want we mogen weten dat Jezus Christus, die voor ons gestorven is en voor ons opgestaan is, ook zo hen die ontslapen zijn, door hem zal wederbrengen met hem. Wederbrengen naar het graf. We zijn wel bedroefd als anderen heen gaan, want dat is scheiden. En je mist elkaar. Maar er zit één groot verschil tussen mensen die anderen begraven en die geen hoop hebben. En wij die weten dat die ander in Christus ontslapen is. Want de ongelovigen hebben geen hoop. Wij hebben wel een hoop. We zijn niet bedroefd zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Wij hebben een hoop. En de dood in de Bijbel wordt voor de gelovigen altijd omschreven als een slaap. Een onderbreking van voordat het werkelijke leven begint in Gods heerlijkheid. En wat is die staat van de dood nou in werkelijkheid? Nou, wanneer de Bijbel dus die doodstaat beschrijft, dan gebruikt overal in de Bijbel het voorbeeld van de slaap. Een hele gezonde slaap. Ik zou eens willen zeggen, er is geen gezondere slaap die een gelovige kan slapen dan die slaap. Er is ook geen diepere slaap die de gelovige kan slapen dan deze slaap. De doodslaap. Zo'n slaap, zo'n diepe slaap, verder is er niet. En voor een gelovige is dat een zeer gezonde slaap. Net zoals je wel eens heel erg vermoeid bent geweest en je bent gaan slapen. En je slaapt heel diep. En je slaapt de volgende ochtend sta je op en je bent ongelooflijk uitgerust. En je hebt het gevoel alsof je lichamelijk de hele wereld aankomt. Zo'n slaap zal deze slaap zijn. Want je staat op in heerlijkheid. Je staat op in een verheerlijk lichaam. Bijzonder is dat de Bijbel niet spreekt over de slaap van het lichaam. Of de slaap van de ziel. Of de slaap van de geest. Ja, dat doen de mensen. Maar de Bijbel spreekt daar niet van. De Bijbel spreekt continu over de slaap van de gehele persoon. De hele persoon ligt ook in het graf. Vaak worden bij begrafenissen wordt er dan tegen kinderen gezegd van, dat is niet opa hoor die daar wordt begraven. Nee, dat is alleen maar zijn omhulsel. Kwats! De hele persoon wordt begraven hoor. Of denk ik dat God loog toen hij tegen Adam zei, als je van die boom eet, zult gij de dood sterven. En uiteindelijk is Adam gestorven. En heel het menselijk geslacht. En de mens, wat heeft hij nodig? En hij is er zeer ernstig aan toe. Hij is een slaaf van de dood. Hij heeft geen eeuwig leven in zichzelf. Hij heeft geen onsterfelijkheid in zichzelf. Hij heeft geen onsterfelijke ziel die maar voortleeft. Dat wil de wereld wel geloven, maar zo is het niet. Dat je de wereld gelooft als Satan Adam en Eva in het oor fluisterde. Zo is het niet. Nee. Maar het is zoals God zei. En de mens ligt geheel, als geheel persoon, in het graf te wachten. Totdat er iemand is die hem verlost uit het graf. Die hem doet opstaan uit dat graf. En je kan alleen maar opstaan uit het graf in een lichaam. Zonder een lichaam is het onmogelijk om op te staan uit het graf. Dus daarom spreekt de Bijbel niet van een zielenslaap. Of van een slaap van het lichaam. Of van een slaap van de geest. Nee, de gehele persoon ligt in het graf. Net zo spreekt de Bijbel ook niet over de opstanding alleen maar van een lichaam. Nee, de hele persoon staat op. Dat is allemaal wat de mens ervan maakt. En het mooie hier is in 1 Thessalonicenzen 3. Dat hier de Bijbel hier gebruikt. Niet het gewone woord voor slapen, kateo. Maar het Griekse woord koi mao. Wat betekent in diepe slaap vallen. In de doodslaap vallen. Ontslapen. Ontslapen. En je zal door Christus, door middel van dia, vers 14, door Christus, zullen zij die ontslapen zijn, worden wedergebracht. Verwonder hier u over niets, zegt de Heer Jezus. Zijn stem zal klinken. En zijn stem zal in de graven klinken. En allen die in de graven zijn, zullen opstaan. Dat woord ontslaap en de gedachte die hier eigenlijk in de grondtekst bij vers 13 en 14 aan verbonden is, is eigenlijk heel mooi. Ontslapen. Het is net als ouders die hun eigen kind bij de hand nemen en 's avonds naar bed brengen, te slapen leggen. En we hebben allemaal wel dat meegemaakt, dat vader of moeder vroeger toen we nog heel klein waren, ons naar bed brachten. En als je dan naar bed werd gebracht, dan deed je dat heel gewillig. Want dan wist je, ik ga lekker slapen. En voor je het weet is die nacht voorbij. En dan sta ik op en dan is het weer morgen. En zo brengt ook de Heer Jezus Christus. Iedere gelovige mag zo zijn handen leggen in de handen van de Heer. In het geloof dat hij de macht over de dood heeft. Dat de duivel de macht over de dood niet meer heeft. En dat we mogen ontslapen worden in hem. En dat hij ons wekken zal. Net zoals die Lazarus heeft gewekt. Hè, uit het graf. Jezus zegt in Johannes 11. Waar hij over Lazarus en over dat graf van Lazarus spreekt. Staat er in Johannes 11, vers 11. Zo sprak hij en daarna zeide hij tot hem, Lazarus onze vriend is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. Soms wordt er wel gedacht, nou, Lazarus was dus blijkbaar niet overleden of lag in coma. Ja, maar zo was het niet. Lazarus is echt overleden. En ook als hij later daar aankomt, want hij moet nog een hele reis ondernemen, want hij wel gehoord hier in Johannes 11 dat Lazarus overleden is en dat Martha en Maria vragen of die komt. Maar als hij dan die hele reis onderneemt, en dat duurt wel even voordat hij daar is, dan krijg je nog te verwijten ook van een Maria en een Martha te horen, waarom dat hij niet gekomen is, want dan had Lazarus nog wel in leven gebleven. Maar dan, als hij ook naar dat graf gaat en daar ook echt weent. Hè, het is de kortste Bijbeltekst die we hier in de Bijbel vinden. Staat in Johannes 11. En Jezus weende. Daarom is het niet zo gek, moeders, als wij bedroefd zijn. En dan we wenen bij een graf. En dan we elkaar los moeten laten. Dat we afscheid moeten nemen van elkaar. Dat we van elkaar scheiden. Maar we zijn niet zo bedroefd als zij die geen hoop hebben, als alle andere mensen. Want we hebben een hoop in Christus. Dat hij als de verlosser heeft opgetreden, dat hij Satan heeft verslagen. Dat we geen slaaf daar meer van zijn. Dat we geen slaaf meer zijn van de dood. Hij de macht over de dood heeft. En als hij dan daar bij dat graf komt, hè, dan wordt hem nog gezegd dat hij dat graf eigenlijk ongemoeid moet laten, want Lazarus, ja, die ruikt. Hè. Het is al de vierde dag. Om maar te onderstrepen ook in de Bijbel, hier in dit verhaal, dat Lazarus waarachtig gestorven was. Dat hij niet meer in leven was. Het is al de vierde dag. Hij ruikt. Maar Christus die roept hem. En dat is nou precies wat de roeping uit het graf voor ons allemaal zal zijn. Wat dood en opstanding is voor de gelovigen. Wat de opstanding zal zijn voor iedere gelovige van iedere roeping. Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen. Voor iedere roeping die er maar in de Bijbel is. Voor iedere hoop die er maar in de Bijbel is. Voor een ieder is een opstanding nodig. Mensen moffelen dat graag weg. Nee, ook als je deel hebt aan de roeping van het lichaam van Christus. En als je geopenbaard hebt gekregen. Dat we deel mogen hebben aan de uitopstanding die uit de doden is. Wat een hele bijzondere opstanding is. Wat nog een individuele opstanding is ook. Het is een opstanding waarin. In een opstanding in een verheerlijk lichaam. Een opstanding zonder een verheerlijk lichaam. Daar spreekt de Bijbel niet over. En als je kijkt naar 1 Thessalonicense 3. Moeders en zusters, dan even los van welke hoop wij kennen. Van welke opstanding wij kennen. En waar we in geloven in Gods woord. Laten we genieten, broeders en zusters, van het feit. Dat de Heer Jezus ons heeft verlost van de angst voor de dood. Die ons anders tot slavernij brengt. En daar mogen we ons overgeven aan de Heiland. Dat Hij ons ter ruste legt. In die doodslaap. En dat Hij ons wekken zal. En dat je als het ware samen met Job mag zeggen, ik weet dat mijn verlosser leeft. En zoals Job daar dan achtervoegt, dat hij weet dat hij met zijn eigen ogen, in zijn opstandingslichaam, dat hij met zijn eigen ogen zijn heiland mag zien. En dat zijn nieren al in zijn binnenste versmachten naar verlangen. En oh ja, dat versmachten naar verlangen, dat rijkhalzend uitzien, ja, als het goed is, dan kennen we dat allemaal. Maar mogen weten, we zijn verlost. Ook niet alleen van de zonde, niet alleen van het vlees, niet alleen van de wereld, niet alleen van Satan. Maar we zijn ook verlost van angst voor die dood. Dat houdt de verlossing ook in. Wat moest er nog meer worden verlost? Waar moeten we nog meer van worden verlost? En uit worden verlost en naar worden verlost? Want het is niet alleen een verlossing uit. Uit Egypteland en een verlossing in het heden, een verlost worden van het vlees en echt verlost gaan leven, maar het is ook dat we verlost moesten worden naar, want de verlossing van Israël was niet alleen maar een verlossing uit Egypteland en dan gaan met de heiland door de woestijn, maar het is ook het binnentrekken in het land Kanaan. En we moeten ook worden verlost. Nou, ons erfdeel moest worden verlost. Want ons erfdeel is in vreemde handen overgegaan. Dus we gaan naar Efeze 1, daar krijg je in het bijzonder het erfdeel wat aan de gemeente van Christus toebehoort. Het lichaam van Christus toebehoort. En wat staat er dan in Efeze hoofdstuk 1? In vers 13. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. Op het moment dat je dus tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. En hem als je heiland aanvaarde. In hem zijt gij toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Je bent verzegeld. Je bent Gods eigendom. God heeft zijn zegel op je gedrukt. Maar wat is die Heilige Geest der belofte? Dat is een onderpand. Een onderpand is iets wat je als eerste geeft aan iemand. Het eerste deel hebben we eigenlijk van die erfenis al ontvangen, want het is een onderpand van onze erfenis. En dan krijg je het woord verlossing. Tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Tot verlossing van het volk. Ja, het is een beetje een vreemde vertaling. Maar eigenlijk wordt hier bedoeld tot lossing van het verworven bezit. Het bezit wat in andere handen is overgegaan. Het erfdeel wat in andere handen is overgegaan. En ook dat zit vast aan onze verlossing. Want het is niet alleen een verlost worden uit Egypteland, een verlost worden van de farao en van de wereld, van Satan en de wereld. Het is niet alleen een verlost worden van je eigen vlees en dan uit het geloof gaan leven, maar het is ook trekken alvast naar dat hemelse Kanaan, het erfdeel, wat Christus loste door zijn kruisdood, wat in verkeerde handen was overgegaan. En ik weet het ook wel, want ga ik in de Bijbel terug naar Genesis 1 en 2, dan lees ik ook dat in die zondeval deze aarde en heel deze schepping in de verkeerde handen is overgegaan. En we lezen ook in Exodus dat Kanaan in bezit genomen is door Kanitische volken. En we lezen daar ook dat als je daar binnen trekt, dat je dan ziet dat het in vreemde handen is. En ook momenteel is die hemel in vreemde handen. Toen Israël 12 verspieders zond het beloofde land in, werden ze bang. En ik denk ook als wij, zodra wij dat beloofde land intrekken, dat hemels Kanaan intrekken, en we zien opeens, en we maken opeens die geestelijke strijd mee, die er in de hemelse gewesten woedt. Waar Paulus ook van spreekt in Efeze 6, dat wij niet de strijd hebben tegen, met vlees en bloed, maar tegen die geestelijke boosheden in de lucht, tegen die wereldbeheersers deze duisternis. En hij waarschuwt er ons voor, dat we dan in het geloof moeten gaan staan, en dat we dan moeten gaan strijden. Ja, dan is er strijd. En heel veel mensen die horen wel, die maken wel de busreis mee hoor, zeg ik dan maar. De busreis, de touringcarrit door hemels Kanaan. En die vinden het oh zo prachtig. En als je dan met ze persoonlijk wel eens spreekt, dan spreken ze dat ze zo'n strijd hebben in hun leven. En als je dan met ze hun strijd spreekt, weet u wat voor strijd dat is? Dat is de strijd in de woestijn. Dat is nog ineens de strijd in de hemelse gewesten. Want ze zijn aan het strijden met hun eigen vlees, met hun eigen zonde. Ze hebben het kistje hebben ze wakker gemaakt. Kistje open gedaan en vlees is eruit. Met alle nadigheid van dien. We kunnen onszelf soms voor de gek houden hoor. Ik weet niet waar u bent. Ergens tussen Egypte, woestijn en Kanaan. Ik weet niet precies waar u zit. Maar de Heer wil graag van u heel persoonlijk dat u het hele traject heel persoonlijk als een voetreis aflegt. Zelf persoonlijk uit Egypte, zelf persoonlijk door de Schelfzee, zelf persoonlijk door de woestijn, zelf persoonlijk in bezit nemen van de zegeningen van het hemels Kanaan. Je moet je voet erop zetten, in het geloof. Ja, dat verloren bezit waarvan de geest, de Heilige Geest der belofte ons al als een onderpand op van onze erfenis ons is gegeven. Een heel mooi beeld daarvan geeft natuurlijk het Bijbelboekje Rut. We hebben helemaal geen tijd om daar heel lang bij stil te staan. Maar u kunt zelf thuis rustig dat Bijbelboekje Rut, het is maar een paar hoofdstukken lang, kunnen dat zelf lezen. Maar we kennen wel wat er in Rut staat. We kennen die geschiedenis van Naomi en Rut. We kennen die geschiedenis dat uit Bethlehem Elimelech samen met zijn vrouw Naomi vertrok. En die twee zoons, hè, Mahlon en Chilion. En dat ze dan trokken naar Moab, waar ze die twee zoons dan, twee Moabitische meisjes, ja, hielden. Maar wat verspeelde eigenlijk Elimelech daarmee toen hij uit Bethlehem vertrok? Nou, toen ging zijn bezit in vreemde handen over. En het was ook eigenlijk triest om te zien dat een gelovige het broodhuis moest verlaten. Net zoals eigenlijk Adam en Eva het paradijs moesten verlaten. Een paradijselijk oord. En eigenlijk op deze harde aarde kwamen. Waar ze moesten werken. Waar er onkruid was. En noem maar op. En waar alles tegen zat. En zo zat ook, net zoals Elimelech en Naomi alles tegen zat. Zo zat ook de mens alles tegen. Op deze aarde. En zit ook de mens alles tegen op deze aarde. En je ziet dat het niet zo goed gaat met de familie Elimelech. Want Elimelech komt te overlijden en die twee zoons komen te overlijden. En Naomi blijft berooid achter. En Naomi die keert dan terug naar het land Israël, naar Bethlehem. En we weten dan in hoofdstuk 1 dat dan Orpa en Rut die trekken dan met haar mee. Orpa uiteindelijk halverwege gekomen keert toch maar weer terug naar Moab. Op aanraden van Naomi. Maar Rut, die is haar schoonmoeder trouw. Is ook God trouw. En die keert samen met Naomi terug in Bethlehem. En dan krijg je dat prachtige verhaal. Dat je dan leest. Dat Rut gaat Aaron lezen. En heel toevallig, hoe is toevallig. Komt ze terecht bij Boas. Op dat veld. En leest daar de Aaron. Achter de maaiers aan en verzamelt zo een schoof en eigenlijk een veel te grote schoof. Want Naomi valt dat op als ze thuis komt. Wat enorm veel koren heb jij wezen oplezen op die akker. En dan hoort Naomi van Boas. En dan zegt ze, ja Boas is één van onze lossers. En daar heb je de Goel. Want dat staat er in de Hebreeuws. Daar heb je de verlosser. En Boas is in dat verhaal een type van de verlosser. Dat weet u wel. En dan zie je hoe Boas uit liefde voor Rut ook haar lost. En wat lost hij? Hij lost het verloren gegaande bezit. Het bezit wat in vreemde handen is overgegaan. En ook deze schepping is in verkeerde handen overgegaan. Deze aarde is in verkeerde handen overgegaan. De God van deze wereld, wie is dat? Dat niet Jezus Christus, waar iedereen dan overvalt als er weer een of andere ramp in deze wereld gebeurt. En ze geven God daarvan de schuld. Wie is de God van deze wereld? Dat is Satan. Die is de overste. En maar wat zie je dan? Dat Boas, die koopt dat los. Het verloren gaande bezit. En zo keert dat bezit weer terug bij Naomi. En ook bij Rut. En je ziet hier hoe een Goel dan ook echt zo'n Goelschap, zo'n losserschap, wat je onder Israël kende, waarmaakte. Maar wat doet deze Boas? Deze Boas die koopt niet alleen dat bezit los, zoals Christus ook voor ons erfdeel voor de mens weer losgekocht heeft in Gods schepping. Maar Boas die verwekte ook leven bij Rut. Het was ook zo dat als de plicht van de losser ook was. Dat als die man was overleden en de man van Rut was overleden. En er was ook helemaal geen nakomelingschap van het huis van Elimelech. Maar je ziet dan dat Boas leven verwekt bij Rut. Waar uiteindelijk dan... Obed enzovoort. En uiteindelijk wordt daar David. En de zonen Davids uitgeboren. De Heer Jezus Christus. Hij brengt leven voort. Zij heeft ook Christus. Door zijn los. Door de losprijs te betalen. Niet alleen het bezit losgekocht. Maar ook leven. Geestelijk leven. Eeuwig leven. Voortgebracht. In zijn opstanding. In zijn verlossingswerk. En dat deelt hij dus allemaal aan ons. En daardoor hoeven we ook niet bang te zijn en angstig te zijn voor de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En dat is zo geweldig aan Pasen. Daarom mag het voor ons elke dag Pasen zijn. Dat Christus is opgestaan. Dat Satan is verslagen. Dat hij onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En dat we niet meer in slavernij hoeven te zijn. Niet meer angstig hoeven te zijn. Ja, dan zie je dat Christus dus een geweldige verlosser is. En dat hij dus, als je gaat weer terug naar Exodus, waar we begonnen zijn. In Exodus hoofdstuk 12. Dus een enorme overwinning behaalde. Exodus 12. Waar je leest over het Pascha. Een enorme overwinning behaalde over het land Egypte en over de farao. Hij is de losser, hij is ook de wreker. Die na 400 jaar na dat het volk Israël zo verdrukt was, optrad. Wat heel bijzonder is, is dat als dan de farao van Egypte, wat een type is van Satan, wordt geconfronteerd met die oordelen die over het land komen. Dat die 10 plagen niet alleen gericht zijn, broeders en zusters, tegen die farao en tegen de Egyptenaren, maar in feite zijn gericht, dat lees je hierin, tegen Satan en zijn hele luchtmacht. Want ik lees in Exodus 12, vers 12, nee, vers 12, B, en dat is in die paasnacht. Ik lees me in vers 12. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken. En alle eerstgeborenen, zowel mens als dier, in het land Egypte slaan. En alle goden van Egypte zal ik gericht oefenen. Ik de Heere. Aan wie oefent de Heere gerichten? Hier staat aan alle goden van Egypte. Valt u dat op? Ik heb het geschiedenis heel vaak gelezen, maar daar las ik blijkbaar altijd overheen. Tot opeens met hun ogen voor open gingen. Dat de Heere dus niet alleen aan de farao en aan de Egyptenaren deze 10 plagen gaf, maar dat hij gericht oefende aan alle goden van Egypte. De hele godenwereld van Egypte. En wie staat er eigenlijk achter die van die goden van Egypte? Ja, die waren uit zichzelf helemaal niks, natuurlijk. Maar wie stonden achter de goden van Egypte? Daar stond in feite de hele demonische wereld, het hele rijk der duisternis van Satan. Dat dienen we altijd goed te beseffen. Die staan altijd achter die hele afgoderij die daar plaatsvond in Egypteland. En die 10 plagen, dat waren gerichten die de Heere oefende aan alle goden van Egypte. En het bijzondere is dat dit allemaal typologisch is, want laat wel wezen, wij kennen die plagen allemaal al. En je kan er een studie gaan maken van die plagen. Maar al die plagen, die komen in de Bijbel terug. Waar komen die terug? Nou, al die plagen komen terug in de Bijbel Openbaring. Al die plagen, al die 10, die herhalen zich weer. Ja, zelfs Mozes zal er dan weer zijn. Want ik lees weer in Openbaring, weer over dat water wordt veranderd in bloed. En weer lees ik daar over kikvorsen. En weer lees ik over een oordeel van sprinkhanen. En weer over een oordeel van zweren. En weer over hagel. En weer over duisternis. En weer over een verderfengel. En als ik het goed op me in laat werken, wat ik in Openbaring dan allemaal daarover lees, dan kom ik tot de ontdekking dat die 10 plagen van Egypte maar kinderspel zijn in vergelijking met die plagen van de grote verdrukking die over de antichrist zal komen. De drie-eenheid van die satanische drie-eenheid zal komen. Ook als Satan zelf op de aarde zal zijn geworpen. En die valse profeet en het hele ongelovige deel van het volk van Israël. Ja, de Heer doet geen halwerk. En dat laat hij eigenlijk in beeldvorm aan ons zien. Ik weet, de tegenstander, Satan, die kan ook lezen, hebben we gezegd, hè, vandaag. En daarom is de Bijbel een moeilijk boek. Maar u heeft iets en ik heb iets, waardoor wij dit kunnen lezen op een manier zoals Satan het nooit kan lezen. U en ik hebben de geest van God, die de diepten des Heeren, de diepten van God doorzoekt. Ik denk, als Satan dit leest, dan haalt hij dat er niet uit. En hij gelooft het ook niet. Als hij dat hele Bijbelboekje Rut leest, dan halen wij er dat uit. En dan lezen wij over het verloren gaande bezit, wat in vreemde handen is overgegaan. En dat Boas dat dan lost. Maar hij leest het niet zo. En dat is het geheim. Als wij de Bijbel lezen, krijgen we hoop. Als hij de Bijbel leest, is het toch voor hem warrig. Toch begrijpt hij het niet. Wij begrijpen er meer van. Waarom? Door genade van de Geest van God. Gods verlossing gaat heel ver. Niet alleen dus in het verleden, niet alleen in het heden, maar het is ook een verlossing voor de toekomst. Maar als ik dan terugga naar het heden, dan heb ik in mijn leven ontdekt dat de Heer me nog van één ding moet verlossen. We hebben al heel veel gehad. Maar hij moet me nog van één ding verlossen. En dat doet hij ook. Dat lees ik in 1 Petrus. En dat is eigenlijk ook maar pas mijn aandacht opgevallen. In 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. En dan moet u maar eens raden dan. Aan de hand van die twee versen, vers 18 en 19, waar de Heer Jezus ons dan blijkbaar ook nog van verlost. 1 Petrus 1, vers 18. Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Waarvan worden we ook nog verlost? Worden ook nog verlost, staat er, van uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Weet u waar de Heer Jezus ons ook nog in het hier en nu van verlost? Van de overlevering. De menselijke overlevering. De traditie en de traditieleer. En juist die ijdele wandel, die vrome wandel, die daaraan verbonden is. En ook dat moet de Heer Jezus doen. En als ik ook kijk in mijn eigen leven en ik kijk terug, en daar heb ik heel veel moeite mee vaak, dat de Heer Jezus zo in mijn leven bezig is. Om me los te maken van traditie en overleveringen van mensen. Dat ik daar los van kom, vrij van kom. Maar daar vergoot hij dus blijkbaar ook zijn kostbaar, dierbaar bloed. Zoals het hier staat. En die ijdele wandel, die vrome wandel. Want we kunnen ons als mens zo vroom voordoen. En dat zit er ook altijd aan vast. Maar ook Christus maakt ons daarvan los. Hij verlost ons daar. Hij heeft zijn bloed gegeven om ons ook daarvan vrij te kopen. En die prediking, die vrome prediking, die traditieleerprediking, die overleveringen van mensen die doorgegeven worden, die prediking, ja, dat is eigenlijk de prediking van de leugen. En zo houdt ook de prediking van de leugen mij, als ik niet oppas, en de prediking van de traditie, mij in slavernij. En die prediking, ja, van die traditie, die leugenachtige prediking, ja, die doet zich in allerlei vormen aan ons voor. Ook in deze tijd. En de Bijbel zegt het ook ons, dat die prediking altijd een prediking is. Ja, waar komt die vandaan? Nou, laat gaan maar eens naar 1 Timotheus, hoofdstuk 4. En ik denk, omdat dat vers ook in 1 Timotheus 4 vers 1 met nadruk over onze tijd gaat. Want hier staat, maar de Geest zegt nadrukkelijk dat wanneer in latere tijden. Dus toen Paulus dit schreef, ging het niet over zijn tijd, maar over latere tijden. En wij leven in die latere tijden, ik kan het ook niet helpen. Maar de Geest, die zegt nadrukkelijk, die zet er een dikke streep onder, dat in latere tijden sommigen zullen afdwalen van het geloof. Hoe? Doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Door de huichelarij van leugensprekers, die hun eigen geweten die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door gelovigen die door tot erkennis der waarheid gekomen zijn. Dat kan in allerlei vormen, kan naar ons komen. Maar het is altijd door de huichelarij van leugensprekers. Echte, respectabele sprekers zijn dat hoor, die leugensprekers. Mannen van naam. Dokter Anders die en die, en noem maar op. Maar ze zijn in hun eigen geweten gebrandmerkt. Dit soort sprekers zijn altijd populair. Godsdienstrecht in de Bijbel is nooit populair. In de Bijbel heb ik het nog nooit gezien dat achter een dienstrecht van God, dat daar de massa achteraan holt. Ook in onze tijd, broeders, als opeens de massa achter iemand aanholt, dan moet je ergens een lichtfabriekje bij je afgaan. Want klopt dat eigenlijk wel? Toch? Hè? Gelovigen gaan altijd bij een dienstrecht gaan, daar zijn ze altijd bij aan het murmureren. Ik heb nou de laatste tijd bij Exodus aan het spreken geweest. In Leiden en over de figuur van Mozes. Ik word gewoon triester van elke keer als je dat leest. Die man heeft een leven gehad met die gelovigen nou. Het was elke dag maar weer murmureren en maar weer mopperen. En ze gingen van het ene wonder naar het andere wonder. En de Heer die voorzag in alles. En toch maar mopperen. En eigenlijk als we dan de kritiek op hebben, zo op het eerste gezicht, en je gaat die zaak bestuderen, dan zeg je, nee, zo ben ik eigenlijk zelf ook. Ja, als het niet oppast. Want dan is dat vrome vlees in ons. Maar broers en zusters, pas op voor de prediking van de leugen, want het wordt gebracht alsof het van de Heer is, maar hier staan het zijn leringen van boze geesten. Daarom is het bestrijden van dat soort leugenachtige prediking is zo moeilijk. Het is door mensen bedacht. Het wordt door het Rijk der Duisternis bedacht. Het zijn wezens die in feite van een hogere orde zijn dan van u en van mij. En de duivel daarin is toch de grote animator. En we hoeven hem niet te overschatten, maar we moeten hem ook niet onderschatten. En hij is erin geslaagd hoor, in de afgelopen 2000 jaar. Om daar met zijn dwaleringen de nodige verdeeldheid te zaaien. En door er allerlei traditieleer in te brengen. Waardoor ik, als het ware, moeilijk loskom van het vlees. Moeilijk loskom in feite van die slavernij der zonde. Omdat ik vaak in de prediking zo opgeroepen word. Om zelf weer van alles te gaan doen en vroom te gaan leven. En dan schiet ik weer in de fout van Romeinen 7. En dan ben ik weer met de wet bezig. En die wet van God is goed. Maar als ik weer vanuit mezelf probeer te doen, is het weer ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan zit ik weer in die spagaat. En ik moet steeds leren vanuit het geloof te leven. En dat prediken zij niet. En dan krijg je allerlei toestanden van boekjes en van cursussen en die gemeentes gaan doornemen, ook weer in onze tijd. En dat mag dan van een Rick Warren zijn, of weet ik van wie, dat doet niet zoveel toe. En de ene keer is het van die kant en de andere is het weer van die kant. Maar steeds, de mens staat in het middelpunt. En de mens wordt gepredikt, de mens moet het doen. Terwijl het niet de mens is, maar Christus moet het in ons leven doen. Hij verlost. Het is zijn werk. En moet het aan hem overlaten. En dan komen we pas los van het vlees. Als we vanuit de geest gaan leven, vanuit die nieuwe wandel gaan leven, en we gaan het waarachtig geloven, we zeggen, ik ben mede gekruisigd met Christus. En toch leef ik, en toch niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Daar gaat het om. Die mij heeft lief gehad, en zich voor mij heeft overgegeven. En dan mag je op hem zien, dan zeg je dat je hem centraal. En dat mis je vaak zo in die prediking. Christus centraal als het verslachte lam. Die zijn bloed heeft gegeven tot verlossing. En ook zijn bloed dus gaf. Om ons los te maken. Heel wonderbaarlijk, zegt Petrus. Nooit misschien al aan gedacht. Maar Christus gaf ook zijn bloed om ons los te maken van die traditie. Nou, Satan, dat weten we. Hij kan zich voordoen als een engel des lichts. En broeders en zusters, ik kan niet in dat boek bij hem kijken. in zijn kasboek. Maar weet u eigenlijk wel dat er heel wat sprekers op zijn payroll heeft staan? Ja, dat zegt wel de Bijbel. Als ik naar 2 Korinthe 11 ga, dan lees ik dat toch? 2 Korinthe 11. En Paulus had het al moeilijk in zijn tijd met zulke lieden. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het in mijn tijd net zo moeilijk met dat soort lieden. 2 Korinthe 11 vers 13. Want zulke lieden zijn schijnapostelen. Bedrieglijke arbeiders. Die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook. Immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niks bijzonders. Indien ook zijn dienaren, het zijn zijn dienaren, zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Ze hebben hun geweten toegeschroeid met een brandijzer. Het zijn leugenachtige sprekers. Brengen leringen van boze geesten. En ziet er als druppeltjes water geestelijk en christelijk uit. Dat vind ik altijd zo wonderlijk. Het is net als bij die gelijkenis, hè, van de tarwe en dat onkruid. Nou, de tegenstander weet wel wat hij doet. Als ik, het wordt nou voorjaar en alles gaat weer bloeien en groeien. Nou, dan herkennen wij dat onkruid zo, hè. Nou, dat onkruid wat de tegenstander zaaide daar in die akker. Tussen het tarwe. Dat leek als 2 druppeltjes water. Leek het op het echte tarwe. Het was niet van echt te onderscheiden. Weet je, wanneer pas dat je het ging zien als ging bloeien. Als daar die koren aankwamen. Dan gaven we de koren aan, maar dat gaf dat koren, dat gaf die goudgele kleur, al die aren. Maar dat onkruid, dat gaf een zwarte knop en opeens zag je het. Daarom zei de Heer ook in die gelijkenis, nou wacht maar, je kan nu het onderscheid niet zien. Je zou het goede ook eruit rukken. En wat ik ook uit die gelijkenis leer, het staat er altijd midden tussenin, dat onkruid. Tussen tarwe in. En ook die sprekers die hier zijn, ja, ze geven zich uit als dienaren der gerechtigheid. Maar het zijn bedrieglijke arbeiders. Het is allemaal maar schijn. En het laatste der dagen, ik kan er niks aan doen, wordt in de Bijbel afgeschilderd door Paulus. Het is een schijnchristenheid, het is een schijnwereld en schijnwerkelijkheid. Ze doen zich voor als christen, maar ze zijn het niet. Ze hebben de innerlijke kracht al lang daarvan verloochend. En dat is het trieste. We moeten oppassen, broers en zussen, dat we ons daardoor niet laten medeslepen. Door hun filosofieën, zegt Paulus in Colossense. In de overeenstemming met de overlevering der mensen en de wereldgeesten en niet met Christus. Het haakt zo aan op het vlees. Hun prediking. Dat is al zo als je tot geloof komt, dat weten we toch? Als je mensen op een rij zet en je zegt, door genade kan je kind van God worden. Of je zegt, nee, je moet de wet houden. En degene die de wet wilde houden, die gaan linksaf. En degene die gebruik willen maken van de genade van God, die gaan de andere kant op. Nou, dan weet ik al wat er gebeurt. Wij gaan allemaal, zo zijn wij, gaan allemaal dan de kant van de wet. We willen er wel wat voor doen. Dat spreekt de mens op zich aan. Maar juist erkennen dat de Heere ons verlost en dat het alleen maar genade is, dat is zo moeilijk te aanvaarden. En dat blijft ook moeilijk te aanvaarden, ook nadat wij de Heere Jezus Christus hebben leren kennen. Kijk, als we de doorsnee christen zouden vragen waarom die bepaalde dingen gelooft, wat zegt hij dan? Nou, moet je niet oppassen. Als je met een willekeurig iemand spreekt en die zegt, ik geloof, ik ben een christen. Dan zeg je, nou, waarom geloof je? Raakt hij in gesprek over een onderwerp. Je zegt, waarom geloof je dat dan wel? En dan schrijft hij vaak als antwoord, nou, omdat zijn kerk dat zo gelooft. Of dat zijn dominee dat zo predikt. Of die evangelist dat zo leert en zegt. Of dat zijn ouders dit hebben gezegd en hij zo is opgevoed. Maar wat gelooft hij dan eigenlijk? Nou, hij gelooft dit of dat door overlevering. Niet omdat hij persoonlijk gelooft. Niet omdat hij zelf in de geestelijke dingen is getreden en zijn eigen voet erop heeft gezet. En die dingen zich persoonlijk heeft toegeëigend. Nee, dat niet. Over de overlevering der mensen wordt in de Bijbel nooit positief gesproken. Christus die verwijt het. De fariseeën en de schriftgeleerden, dat zijn met hun overleveringen het woord van God van zijn kracht beroven. En ook in onze dagen wordt het woord van God juist van zijn kracht beroofd. En je moet ervoor opletten, daarom in de prediking. Jezus zei dat ze met hun geboden Gods woord buiten werking stelden. En hij noemt ze, hoe noemt hij ze, die schriftgeleerden en die fariseeën, als hij het daarover heeft. Hij noemt ze alderengebroed. Oftewel broedsel van de slang, van de Satan. Het zijn ook dienstknechten, hè? 2 Korinthe 11. Het zijn ook dienstknechten van Satan die zich voordoet als een engel des lichts. Daar moeten we oppassen met traditie leren en steeds alles toetsen aan Gods woord en ook leren toetsen. Bekwaam worden ook om te toetsen. En God verlost ons ook zo. En voedt ons ook zo op in het geloof. En laat ons ook groeien in het geloof. Dat we kunnen toetsen. Als je jong bent in het geloof kan je niet toetsen. Maar de schade en schande leer je in het leven te toetsen. Ja. Dan leer je uiteindelijk door de hulp des Heren. Dat hij je roept. Dat hij je verlichte ogen des harten geeft. Dat hij je een geest van openbaring geeft. En dat je hem recht mag leren kennen. En dat je inzage krijgt in het plan van zijn hart. Dat vond ik zo mooi toen ik van de week nog op de bis stond dat las. Dat laatste vers. Laten we dat maar opzoeken. En daar wil ik dan mee eindigen. Uit Jeremia. Hoofdstuk 30. Jeremia 30. En dan lezen we maar vers 23. Zie een stormwind des Heren, gramschap vaart uit. Een alles meesleurende storm. Op het hoofd de goddeloze zal hij neerkomen. De brandende toorn des Heren zal zich niet afwenden. Totdat wanneer? Totdat hij de plannen van zijn hart volvoert en verwerkelijkt heeft, in het laatste der dagen zult gij dat inzien. Ja, de Heere Jezus, die volvoert de plannen van zijn hart. En mogen we zeker weten, hij volvoert dat. En we zullen hem zeker meemaken, dat wij dat met onze eigen ogen zullen zien, dat de verlossing waar wij deel aan hebben, dat dat volkomen zal zijn. En dat alles wat in zijn plan staat en wat we in zijn plan mogen ontdekken. En gelukkig mogen we door bijbelstudies steeds meer van dat plan gaan begrijpen. In bijzonder ook wat met ons te maken heeft. Gaan we dat steeds meer inzien. En juist in het laatste der dagen zult gij dat inzien. En zullen we gaan ontdekken dat hij de waarheid heeft gesproken. Toen hij zei, wanneer dan de Zoon des Mensen u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. En als ik dan over dit hele thema van de verlossing kijk, en dan hebben we eigenlijk alle teksten zo'n beetje nagegaan waar dat woord verlossing in het Nieuwe Testament in voorkomt, en hebben we alle aspecten van de verlossing vandaan van vandaag met elkaar gezien, dan zeg ik ja. Ja, de Heiland maakt zijn woord waar. Wanneer we de Heere Jezus, door Jezus zijn vrijgemaakt, dan zijn we ook werkelijk vrij. Hij maakt ons vrij. Hij heeft ons vrijgemaakt van de zonde al. Hij was vrijgemaakt van Satan. We hebben geen angst meer voor de dood. Voor die slavernij van de dood en angst voor de dood. Daar maakt hij ons ook vrij van. Dan mogen we in het geloof gaan staan. Hij maakt ons zelf los van ons eigen vlees. Van de slavernij der zonde in ons, de inwonende zonde. En we mogen ons zelfs dan uitstrekken naar de toekomst. Want hij maakt ook los, hij maakt ook vrij dat bezit wat in vreemde handen is overgegaan. En we mogen door met elkaar zo met het woord bezig zijn, los te komen van allerlei overlevering en allerlei traditie waar hij ook zijn bloed voor gaf. We hebben een geweldige heiland. En we gaan daar ook in vrijheid naar huis. In vrijheid gesteld. Dat is toch geweldig, broeders en zusters, dat wij geen slaaf meer zijn van wie en van wat dan ook. Overal konden we het woordje steeds kwamen tegen. Slavernij, slavernij, slavernij. We hebben het meegemaakt. Wij zijn losgekocht. En hij heeft ons werkelijk in de vrijheid gesteld. En dan mogen we gaan in dienst van hem. Vrijwillig. Omdat we hem lief hebben. En omdat we hem dienen. Amen.